Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan we samen zingen van Psalm 33. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heer. Het past oprecht een God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Van Psalm 33, de versen 1 en 10. Horen wij nu samen naar de wet van onze God. En zingen we daarna van Psalm 26, de versen 3 en 11. Uw goede tierenheid, die zich al onverspreid is te allen tijd voor mijn gezicht. En ook vers 11, maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht van het ongeval dat hem omringt, dat hem benadert, dat hem genaakt. 3 en 11 van Psalm 26. Horen wij samen naar de wet van onze God uit Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoorde van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heer onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heer dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heer en u in om u het woord van de Heer bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. En hij zei: ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land van Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn slaaf, noch op zijn slavin, noch op zijn rund, op zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Maar ik ben oprecht. Verlos dan uw knecht van alle onheil, schuld, zonde, ellende, alles wat uit den boze is. Ik ben oprecht. Zo zong deze psalmdichter. En zo zongen wij, Heere, onze God. Vader in de hemel. En u weet wie wij zijn. U weet wie ik ben. Ik ben oprecht. Oprecht. Als wij dat aan het begin van een nieuwe week zingen voor uw heilig aangezicht, zingen, belijdend zingen, dan vraagt dat heel wat. En wanneer wij bedenken wie we waren en wie we zijn, dan zijn dat hele grote woorden. Oprecht. Ik. Want elke dag heeft genoeg aan eigen kwaad. Zo lezen we in het evangelie. Ook deze en gisteren en de voorbije week. Elke dag kwaad in woorden, in daden, in gedachten. En we dragen dat hele verleden met ons mee, waar u alles van weet en wat wij soms willen verdoezelen. Oprecht. Ik, Vader in de hemel. Want dat hebt u gezegd. Als wij tot u komen, dan mogen wij zeggen, onze Vader. Vader in de hemel, vraag het in mijn naam. En zo komen wij tot u. Niet met grote woorden, hopelijk. En met grote gedachten over onszelf. Maar eerlijk en met schuldbelijdenis op de lippen. Want wie waren wij en wie zijn we? Maar wetend dat er bij u vergeving is en dat er bij u weer goedertierenheid is, want daar hebben we ook van gezongen. Alom verspreidt zich uw goedertierenheid. Want u wilt als een vader zich over ons ontfermen, zelfs over mij. Geef dat wij in de verkondiging, in het luisteren, in het zingen en spelen, in het lezen en luisteren, in het geven van de gaven, dat wij daarin deze houding mogen leren. Vandaag, de rest van de dag, in ons huwelijk, in ons gezin, in de maatschappij, in de school, elke dag weer opnieuw op dezelfde wijze ons leren gedragen voor uw aangezicht. Oprecht. Ik. Vergeef genadig alle zonden en zie ons aan in uw gunst. Onthoud ons uw geest niet. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit Matteüs 6. En we lezen daaruit de woorden in vers 1 tot en met 8 en vervolgens 16 tot en met 24. Tekst is: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En het thema voor de verkondiging is integer of integriteit. Een beetje een moeilijk woord, zeker voor de jongeren. Maar er zijn van die mensen in de wereld, grote wereld, kleine wereld, die heel integer zijn. Deze week overleed Kofi Annan, een secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 80-jarige leeftijd. Hij was integer. King, Martin Luther King. Ook zo'n figuur waarvan je van alles nog wat kunt zeggen en kunt vinden, maar ze hadden toch iets eenvoudigs, iets doorzichtigs, iets transparants. Ze waren mensen uit één stuk. Ze stonden ergens voor en ze waren integer. Nou, misschien dat jij ook wel iemand kent in je familie, opa, oma of wat anders, of je vader of moeder, collega, vriend, waarvan je zegt, ja, hij, zij heeft iets van integriteit, is transparant, eerlijk, doorzichtig, altijd hetzelfde, je weet wat je aan hem of haar hebt. Nou, daar gaat het vanmorgen over, want zulke mensen die hebben schatten in de hemel. We gaan samen lezen. Matteüs 6, vanaf vers 1. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden, anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, omdat zij door de mensen geëerd worden, zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En dan over bidden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan. Bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. En dan volgt het Onze Vader. En dan lezen we verder bij vers 16. Na het geven van gaven en het bidden gaat het nu over vasten. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En dan komt het gedeelte waar met name de verkondiging over gaat. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, Hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En dan volgt het gedeelte over bezorgd zijn, wees niet bezorgd, en begint met vers 25. Daarom zeg ik u, en dan volgt onder andere die tekst, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De tekst voor de verkondiging is uit dit gedeelte, vers 21. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En het thema is integer, integriteit, integer. We gaan samen eerst zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 34. En daaruit de versen 1, 5 en 9. Psalm 34. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. Vreest hem te allen tijd, geheiligen dagen ondervindt, dat hij die God vreest hebben mint gebrek nog schade leidt. En vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijd nabij en goed. 1, 5 en 9 van Psalm 34. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 25, de versen 7 en 10. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vredeverbond getoond. Vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, 7 en 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die koning is en die al in de bergrede tegen zijn discipelen zei: zoek eerst het koninkrijk van God. Geloven. Geloof is ingewikkeld geworden. Dat was ooit een boek, verschenen in de Gereformeerde Gemeente. Geloof ingewikkeld, lastig. Dat is jouw ervaring misschien ook wel. Want kijk, als je bij de Bijbel groot wordt in de kerk, dan moet je zoveel. En je mag aan de andere kant heel weinig. En als het gaat om dat geloven, dan ben je wel eens zeker, maar nooit helemaal. Lastig, dat geloof. Er zijn allerlei visies op wat geloof is en wat een waar geloof is. En in de ene gemeente wordt het zo verkondigd en de ander doet het op een andere manier. En de ene predikant legt hier de nadruk en de andere op een andere wijze. Allerlei visies, maar wat is nou waar? Wat is nou geloof, echt geloof? En dan kun je een heel eind denken, maar dan ineens is je verstand te klein om het allemaal te bevatten. Want geloof is niet een kwestie van denken, van verstand. Het is best wel ingewikkeld. En als je dan eenmaal tot geloof gekomen bent, bekeerd bent, dan moet je nog elke dag weer opnieuw tot bekering komen. Nou, leg het maar eens uit aan een kind. En er wordt er ook gezegd dat de Heilige Geest het allemaal duidelijk maakt. Maar de Heilige Geest heeft het mij niet duidelijk gemaakt, zeg je. Althans, ik weet het niet. Geloof is heel ingewikkeld en heel lastig voor ons gevoel. Als je luistert naar die fariseeën en de schriftgeleerden in de tijd van de Heer Jezus, naar de zogenaamde rechtvaardigen die zich voordeden als rechtvaardigen en zo genoemd werden, maar het eigenlijk niet waren, dan is het best wel moeilijk om erachter te komen wat geloven is. Kijk, zij wisten het allemaal zo precies en ze waren uiterlijk heel vroom. De vroomheid droop eraf. Maar om er dan achter te komen wat nu echt geloven is, ja, dat kon je bij hen niet leren. Want het was zo ingewikkeld, met zoveel regels omkleed. En vandaag de dag zijn er heel wat orthodoxe christenen die zoveel wetten hebben en zoveel regeltjes hebben en zoveel mitsen en maren, dat je denkt, het zal mijn tijd wel duren. Voor mij is geloven te ingewikkeld. En dan moet je ineens denken aan die ene oma misschien, die zo heel eenvoudig met een paar woorden iets van haar geloof liet horen. Ze was nooit aan het vechten. Ze was ook niet zo wettisch. Maar je voelde aan, dat was echt. Dat is echt. In Is dan geloven ingewikkeld? Wij maken het ingewikkeld. Geloven is heel eenvoudig. Nee, ik zeg niet simpel. Geloven is eenvoudig. Als je het gedeelte erbij pakt wat we samen hebben gelezen, dan staat er: verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot en geen roest ze verderft en waar de dieven niet inbreken of stelen. Geloven is schatten vergaderen in de hemel. Nou ja, zeg je, dat begrijp ik niet. Nou ja, het zinnetje is niet zo moeilijk. Het gaat om hemelse schatten. Om het verzamelen van iets in de hemel. Hoe dat dan ook moet. Maar dat is de kern van de zin. Mot en roest verderven ze daar niet. Er komen geen dieven die inbreken of het wegnemen. Als je schatten in de hemel hebt, dan zijn dat betrouwbare schatten. Dan zijn dat schatten die blijven. Dat is iets wat voortduurt. Waar je wat aan hebt. Schatten in de hemel. Geloven is eenvoudig. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat komt wel dichterbij. Die schatten, schatten vergaderen, schatten bewaren, verzamelen, heeft dus te maken met de gerichtheid van je hart. Het gaat in het geloof alleen om de gerichtheid van je hart. En al die andere dingen, vleeselijke gedachten, vleeselijke verlangens, allerlei verkeerde begeerten, dat hoort er niet bij. Het gaat om de gerichtheid van je hart. Waar is het je in je binnenste, in je hart om te doen? Schatten in de hemel en erop gericht zijn met je hart. Geloof is eenvoudig. En dan in vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Een paar weken geleden ontmoette ik iemand die ziek was, ernstig ziek was. En ineens was er ook een tumor in haar hoofd. Ik had haar bezocht en met haar gesproken, gewoon thuis. Een paar weken later, na mijn vakantie, kwam ik bij haar en toen lag ze in het verpleeghuis. Ik wilde haar de hand geven. Ja, zegt ze, ik zie u niet meer. Haar oog zag mij niet meer. Het was volkomen duister. Ze tastte naar mijn hand. En eens was het licht uit haar ogen. Als het hier gaat over de lamp van het lichaam, is het oog. Als dan uw oog oprecht is, soms is je oog zo duister dat je het niet meer ziet. Dan zie je dus geen hand meer voor je ogen. Dan is het allemaal zo troebel. Dan is het allemaal zo donker. Nou, als je oog geen licht meer heeft, dan zie je dus niks meer. En hier zegt de Heer Jezus in de bergrede: de lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, is geheel het lichaam verlicht. Maar als het oog kwaadaardig is, dan zal heel het lichaam duisternis zijn. Als dat licht uit het oog verdwenen is, dan zie je niets meer. Als je niet oprecht van binnen bent, dan zie je niets meer. En anders leef je in duisternis. Nou, heb je visie? Kun je zien? En is je oog een en al eenvoud, helderheid, zuiverheid? En is je oog gericht op hemelse schatten? met je hart gericht op hemelse schatten. En het oog ziet dat. Integriteit. Het is heel eenvoudig. Met een verlicht oog, een oog dat ziet, een oog dat scherp ziet, vanuit je hart gericht op de hemel en de schatten in de hemel. En dan nog iets over dat dienen van de mammon. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Mammon is Syrisch voor geld, voor rijkdom. Mammon, geld, rijkdom. En in de Willibrordvertaling, de Rooms-Katholieke vertaling, wordt in dit verband telkens vertaald met geldduivel. En wij zouden zeggen, mammon, dat betekent geldzuchtig zijn. Alleen maar gedreven naar geld. De geldduivel. Geldzuchtig. Je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet zuchten naar geld, verlangen naar geld. Alles in je leven, alles op alles zetten om rijk te zijn, om welvaart te hebben, om meer te bezitten. En ondertussen ook nog God dienen. Je kunt maar één ding tegelijk. Het gaat om dienen van één God en het gaat erom dat je die alleen dient en je kunt niet ook nog eens een keer de mammon of welke afgod dienen. Dus geloven is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat om hemelse schatten waar je met je hart op gericht bent door een heldere kijk, door verlichte ogen, door zuivere ogen, een zuivere oogopslag, een zuivere kijk. En al die andere schatten, dat hoort bij de mammon of welke afgod dan ook. Eenvoudig, integer, eerlijk en zo een juiste kijk op de dingen. Helemaal toegewijd aan God, de koning, zijn koninkrijk. Dan gaat het in dit gedeelte niet over of je nou veel schatten hebt of weinig schatten hebt. Of je rijkdom groot is of klein is. Kijk, er zijn mensen die hebben miljoenen en sommigen hebben miljarden. En sommigen hebben duizenden en anderen zeggen, nou ja, ik kan net rondkomen. Of je nou heel veel geld hebt en heel veel schatten hebt of heel rijk bent. Of dat je net rond kunt komen. Het kan voor de ene een schat zijn en voor de andere een schat zijn. Het kan voor de een iets zijn waar je helemaal van bezeten bent. En ook voor degene die weinig heeft, die kan er ook helemaal van bezeten zijn. Dus het gaat niet over veel of weinig rijkdom. Het gaat erom wie we dienen. Waar zijn onze schatten en welke schatten begeren wij? Die op de aarde of die in de hemel? Het gaat dus eenvoudig om hemelse schatten. Ja, welke zijn dat? Laat ik drie voorbeelden geven. Ook dat is heel eenvoudig. We hebben het samen gelezen. Het gaat in hoofdstuk 6 vers 1 over het geven van aalmoezen. Jaren geleden heb ik daar al eens een keer over gepreekt hier. Het gaat over het geven van aalmoezen, het delen van dingen met andere mensen. Nou kun je gaven geven, je kunt iets geven aan een ander. En je kunt dat zo duidelijk doen dat iedereen ziet dat je dat geeft. Je demonstreert daarbij. Je laat het goed zien dat een ander het ook ziet. Zo van, nou kijk eens, dat geef ik allemaal. Dat deel ik met een ander. Dat kan een gave zijn, dat kan een bepaalde dienst zijn. En iedereen moet het zien dat je dat doet en iedereen moet weten dat je dat geeft. Nou zegt de Heer Jezus, als je dat doet, dan heb je je loon al. Dat is nou echt een schat op de aarde. Want dan zeggen de mensen, kijk eens wat die man doet, kijk eens wat dat meisje doet. Hij doet dit en hij zegt dat en hij geeft zus en hij geeft zo. En de mensen die geven je al een heleboel eer, want je staat in het midden van de belangstelling. En dan heb je het loon van de mensen al. Dat is een schat op de aarde. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om dat de mensen je zien en de mensen over je spreken als het gaat om het geven en het delen. Maar het gaat erom dat je dat doet voor het aanzicht van God. In het verborgene. En dan heb je vrede in je hart, terwijl niemand ervan weet en niemand ervan hoort. Maar je hebt vrede in je hart bij God, want je deed het voor God. Eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld gaat over bidden in hoofdstuk 6 vers 5. Nou, dat kun je doen, zegt de Heer Jezus, in de synagoge. En daar kun je dan ten aanhoren van iedereen hele gebeden opzeggen. Zodat iedereen zegt, wat kan die man bidden? Of je doet het op de hoek van de straten, dat doe je dan misschien met minder woorden. Maar dan kun je zien, nou, hij of zij staat daar op de hoek van de straat, net als een fariseer en een schriftgeleerde, die staat daar te bidden. En iedereen moet er omheen en iedereen ziet, ja, het is ook een fariseer. En op die wijze worden mensen soms geëerd vanwege hun geweldige woordkeus, hun prachtige zinnen, hun veelvormigheid. En ze bidden overal voor en het maakt indruk. Het is een stroom van woorden, indrukwekkende woorden. En anderen zeggen, nou, zo kan ik niet bidden. En die fariseeën, ze staan op de hoeken van de straten in de gebedsmantels. Ze maken indruk bij de mensen. Nou, dat zijn de vromen, dat zijn de zogenaamde rechtvaardigen. Als er iemand komt in de hemel, dan zijn zij het. Mis, zegt de Heer Jezus. Want zulke bidders, die hebben hun loon al. Maar als je bidt, moet je de binnenkamer opzoeken. Je doet het niet voor de mensen, maar je doet het voor God. En als je het in de binnenkamer doet, eerlijk voor God, dan beloont de Vader in de hemel zo'n bidder. Dat is een schat in de hemel. Niet dat openbare geven en niet dat openbare bidden, maar de Vader die in het verborgene ziet, die zal het ooit vergelden. Schatten in de hemel. En dan nog een derde voorbeeld in hoofdstuk 6 vers 16. Dat gaat over vasten. Je het een en ander ontzeggen. Dat kan ons ook wel eens een keer gebeuren, dat je in een bepaalde periode van het jaar zegt, nou zal ik wat minder eten en drinken. En iedereen moet dat weten. Iedereen moet dat zien. En je moet het aan iedereen doorgeven, dat je nu toch een aantal dingen ontzegt. Want dan kom je beter tot bijbellezen en beter tot bidden en zo. En iedereen is ervan onder indruk. Hij of zij, nou, die doet het dan toch maar. Maar ondertussen ben je dan bezig om je eigen goede werken uit te stallen. En je toont een droevig gezicht en je toont een bepaalde houding tegenover anderen. Want die anderen moeten onder de indruk komen. Nou, zegt de Heer Jezus, dan heb je je verdiensten al. Dan heb je je loon al. Maar het gaat er niet om dat je vast voor het oog van de mensen. Maar dat als je gevast hebt, dan moet je je gewoon eventjes weer opfrissen, zodat niemand dat ziet. Want het gaat er niet om dat je dat doet voor het oog van de mensen, maar voor het oog van God. De Vader in de hemel, die het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En die drie zinnetjes komen steeds weer terug bij dat geven, bij dat bidden, bij dat vasten. Iemand die het voor de mensen doet, dan heb je je loon al, schatten op de aarde. Maar als je het in het verborgene doet, met het oog op God, met je hart gericht op God, dan doe je het voor de Vader in de hemel. En hij ziet het in allen tijden. Ook als je het niet rond bazuint en rond trompet, hij ziet het, want hij ziet in het verborgene en hij zal het ooit in het openbaar vergelden. Schatten. Eerlijk voor God, integer naar de mensen. Blanke oprechtheid, zegt Psalm 25. Blanke oprechtheid voeden. Blanke, zuivere oprechtheid, eenvoudigheid, eerlijkheid. Dat laat iets zien van Jezus. Dan ben je transparant tot op hem. En dan ben je eerlijk door hem. En uw Vader die in de hemelen zijt is, die zal het u in het openbaar vergelden. Nou, dat waren drie voorbeelden. Wat is jouw schat? Wat beheerst u? Wat beheerst mij? Nou, dat kunnen allerlei materialistische dingen zijn. Geld en goed, we hebben het erover gehad. Luxe en genot. Daar kun je soms zo vol van zijn, weken vol van zijn. Misschien wel altijd vol van zijn. En dat beheerst je helemaal, dat zit tussen je oren. En je ziet niets anders. Je oog is er helemaal door gefocust. Je moet misschien ook zeggen, je oog is er helemaal duister van geworden. Je tuurt en je tuurt en je tuurt alleen maar op dat ene. Dat is je prioriteit, dat beheerst je. Geld en goed en luxe en genot. Maar misschien heeft het niet direct te maken met de mammon, met geld en met luxe en met genot en zo. Maar met je macht. Met je naam, met je invloed. Je kunt ook zo beheerst zijn door het verlangen naar indruk maken bij andere mensen. En het over andere mensen heersen en altijd maar beter zijn als kind al. Je wil altijd de beste zijn in de klas en in de sportvereniging. En als je gaat studeren, de hoogste cijfers behalen. Want dan kun je iedereen achter je laten. De beste carrière en het hoogste doel. Ze hebben me gewoon gevraagd voor die baan. Ik hoefde er niets voor te doen. Blijkbaar val ik op. En het beheerst je zo. Je ziet alleen maar dat ene voor je. Dat is je grootste schat. En begrijp me goed, je mag natuurlijk best wel gedreven zijn in je werk en in je studie. En je mag best wel je doelen stellen. En je mag best wel heel volhardend bezig zijn. Maar het is er maar om of je dat met een heldere kijk op de dingen doet. En dat je nog beseft wat je doet en wie je bent. Of dat je helemaal verduisterd raakt. En je blik helemaal vertroebelt. Je helemaal gekokerd op dat ene bent. Wat beheerst mijn oog? Wat beheerst mijn oor? Wat beheerst mijn hand? Wat beheerst mijn voet? Wat beheerst mijn hart? Is dat iets? Is dat iemand? Het kan ook een man of een vrouw zijn. Het kan ook iets met seks te maken hebben. Het kan ook iets met drugs te maken hebben. Met een verslavend middel. Je kunt zo beheerst zijn door dat ene, dat je al het andere niet meer ziet. Wat is mijn schat? Nou, als je niet meer hebt dan dat, dan ligt daar ook je hart. En dan zegt de Heer Jezus, dan heb je je loon al. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En waar je hart is, daar ligt je schat. Dan heb je je loon al. En dan, ja, dan is het voorbij. En dan komen die beelden van die motten en van de roest. De motten vreten, prachtige kleren hangen in de kast en je wil ze na een jaar weer aandoen. De gaten zitten erin. Kun je niet meer dragen. Of je denkt dat je iets weer kunt gebruiken na een poosje en dan ineens denk je, ja, maar het is helemaal verroest. Op de een of andere wijze zijn dingen verteerd. De schroeven kun je er niet meer uitkrijgen. Het is niet meer te gebruiken. Motten kunnen kleding kapot vreten en de roest kan van alles verteren. Jaren geleden was er zo'n crisis in de bankenwereld en ineens waren aandelen niks meer waard. De motten vreten het op en de roest verteert het. Aandelen kelderen. De hele huizenmarkt stortte in en Nu op dit moment is het allemaal veel beter. Het is allemaal weer geklommen, het is allemaal weer gestegen en de waarden zijn toegenomen. Totdat er weer een kink in de kabel komt. Als dat nou je schat is, ja, dan hebben wij nu ons loon. Inflatie ontwaard, de rijkdom verrot, het lichaam verteerd. En als je tenslotte ziek bent en gaat sterven. En alles wegteert van je lichaam. En je zelfs met je ogen niet meer kunt zien. Wat hou je dan over? De schatten van deze aarde kun je niet meenemen. Maar schatten in de hemel, die blijven. Ik gaf 3 voorbeelden. Het geven van aalmoes, of Jezus gaf ze. Het bidden in oprechtheid. Het vasten, niet voor de mensen, maar voor de Vader in de hemel. Voorbeelden van schatten. Van hemelse schatten. Weet u wat dat is? Gisteren zag ik even een beeld van een kind, getraumatiseerd door de oorlog. Kon niet meer spreken. En er zijn andere kinderen die getraumatiseerd zijn door allerlei ellende en die voor hun leven kapot zijn. Als je zo'n beeld ziet, zo'n kind, zo'n onschuldig kind, getraumatiseerd door de oorlog, sprakeloos. En er wordt vervolgens een beroep op je gedaan. Nou ja, ik was net bezig om de vakantie te plannen, zegt u. Ik heb het wel even gezien hoor, maar... Ja, maar vergeet dat kind dan niet, want wie een dorstige te drinken geeft, al is het maar een beker koud water, dat is een schat in de hemel. Onze kledingkasten puilen uit. Maar sommigen lopen in zulke haveloze kleding. Als je een naakte kleedt, dat is een schat in de hemel. Op de Wallen in Amsterdam is het erg druk. Niet alleen met klanten, maar ook met belangstellenden. Maar als je je ontfermt over een prostituee, de Heer Jezus at met hoeren, dat is wat past bij het Koninkrijk der Hemelen. Dat is een schat in de hemel. Het hoeft geen naam te hebben, maar als je dat in het verborgene doet, die beker koud water, die kleding geeft, en je ontfermen over zo'n ellendige vrouw, vrouw in ellende. Maar goed, hoe was het met de buurvrouw? Nou ja, daar spreek ik nooit. We hebben een hoge heg. Ja, je moet naast elkaar wonen, maar we spreken elkaar niet. Nou, misschien moet dat toch wel. Vrede met je naaste. Puur, letterlijk je naaste. Of dat familielid. En niet wachten totdat er een rouwbrief valt. Vrede met God, vrede met mensen. Geduld hebben en bereid zijn om offers te brengen. En altijd maar weer de minste zijn. Niet trompetten en niet bazuinen, maar gewoon integer de minste zijn. De eenvoud van het stille, eenvoudige geloof en de blijdschap en de vreugde daarin. Niet een show, maar gewoon eerlijk voor God en voor jezelf. Blijdschap in het geloven en stille aanbidding. Kijk, die beker koud water en dat kleed geven aan die ander en die vrede met je naaste, dat wordt niet door de mot kapot gevreten. En wordt niet door roest verteerd. Maar dat blijft. Er zijn van die mensen die ons het voorbeeld gaven. Kofi Annan, moeder Teresa, King en misschien je oom of je opa, die ene vriend. Zo integer, zo eenvoudig. Schatten in de hemel. Ja, want waar mijn schat is, daar is ook mijn hart. Als mijn hart zuiver is, dan heb ik een schat in de hemel. We sluiten af. Het is van 2:1. Nu loon, prachtig. Nu naam, geweldig om zo omringd te worden. Allerlei mensen die je eren. En nu genieten. Deze week kocht ik een overhemd. Stond in Carpe Diem. Ik had eigenlijk niet moeten kopen. Pluk de dag. Nou, dat is het. Loon, naam, genot, nu. De zogenaamde rechtvaardige, Matteüs 6. Ja, even is het de schitter en de glamour. Maar zoals de lira in Turkije devalueert en de Venezolaanse munt, de bolivar, nog meer devalueert, zo devalueren die schatten. Het houdt allemaal gewoon op. Naakt zullen we heen gaan. Of uw vader die in de hemelen zit, die ziet het en hij kijkt in het verborgene. Hij zal het ooit in het openbaar vergelden. Doen voor het aangezicht van de vader. Niet om de mensen, maar om hem. Met een andere kijk, met een ander oog. Zoekt eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En leef zo bij de dag. Elke dag heeft genoeg aan eigen kwaad. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Laat de oprechtheid meer en meer. Heer onze God, u kent ons. U kent ook onze schatten en ons hart. U kent de gerichtheid op schatten en hoe wij er soms helemaal vol van zijn en misschien wel verblind door zijn. Laat de oprechtheid meer en meer. Maak ons integer. Voor uw aangezicht, o Vader in de hemel. Als grote mensen, als ambtsdragers, als dominees, hebben wij het zo nodig om op die wijze en voor onszelf dit te kennen, maar ook voorbeelden te zijn voor anderen. Voorbeelden van integriteit, van oprechtheid, van innerlijke, echte vroomheid, het gericht zijn op hemelse schatten. Daar is geloof voor nodig. En geloven vinden wij vaak zo ingewikkeld. Mensen maken het ook ingewikkeld. Maar u zegt dat het heel eenvoudig is. Die beker koud water en die naakte kleden en die dagelijkse bekering van de kwaad van elke dag, die dingen zijn nodig. Leren leven bij de dag en leren leven voor uw aangezicht. Helpt u ons daarbij door uw Heilige Geest en leer ons dit verstaan. Met ons verstand, maar ook in de praktijk van elke dag. Laat zo de gemeente, groot en klein, oud en jong, een licht het licht zijn. Zodat anderen aan ons kunnen zien dat we een Vader in de hemel hebben. Wanneer we ons blind staren, o God, op al die schatten, welke dat dan ook is, open onze ogen, verlicht ons verstand. Laat het doordringen, zodat we ervan afzien en de betrekkelijkheid, het waardeloze, ervan gaan inzien. Verander onze harten telkens weer. Samen bidden we voor de gemeente, als we hier zijn, thuis meeluisteren of misschien op een ander moment. Gedenk in ieder van ons in dagen van voorspoed en zegen, met kinderen, met kleinkinderen, maar misschien ook met heel veel zorg om kinderen, om kleinkinderen, om onze relatie. U weet wie we zelf zijn en u weet wie die ander is. O Heere, wilt u uw harten neigen tot de vrede en laat alles mogen meewerken ten goede. U bent de God van uitkomsten. Waar verdriet is, wilt u troosten. Waar spanningen zijn, wilt u die oplossen. Waar depressie is, wilt u nieuwe moed en krachten geven. Wij bidden nu voor hen, voor wie niemand bidt. Wij noemen soms hun namen, maar meestal ook niet. Dat zijn misschien zelf of het zijn anderen. Het is wat verborgen voor de ander. Maar u kent die nood en die zorg waarmee de een of de ander opstaat en weer mee naar bed gaat. Wilt u die nood overnemen? En wilt u uitkomst bieden en troost schenken in die aanvechting? Wij willen voor hen die op vakantie zijn, hier of ergens anders, bewaar hen. Er gebeuren afschuwelijke ongelukken. Mensen worden zomaar uit het leven gerukt op weg naar hun bestemming of terugkerend, of zomaar onder hun werk. En de aarde beeft, beefde op Lombok en beefde vandaag opnieuw. En telkens zijn er doden te betreuren als er bergen spuwen, als de aarde beeft, als er water in overvloed valt en mensen meegesleurd worden door de modderstromen. O Heer, wilt u ook daarin uitkomst geven? We bidden samen voor Lotte, die deze week naar Kaapstad vertrekt. Wees haar nabij. In die vreemde cultuur, in die vreemde omgeving. Als ze daar samen is met anderen, maar ook vaak alleen zal zijn. In zo'n totaal andere wereld waar andere dingen op ons afkomen. Soms dan denken we dat we heel wat zijn. En dat is goed. En dat we heel wat aankunnen. En dat is ook goed. Maar juist op die momenten dat we zwak zijn en het allemaal wat minder vlot gaat, dan in het bijzonder bidden wij u om ondersteuning en kracht. Wilt u doorhelpen en geef een goede en een gezegende tijd. Wilt u vasthouden, hier thuis, maar ook Lotte daar. Draag ons allen in uw genade. Wees met heel de gemeente. Nu als we naar huis gaan, als er opnieuw een gelegenheid is om uw woord te horen in de dienst van deze middag, deze avond, maak ons tot uw dienst bereid. Wilt u zijn met collega de Pater? U kent hem in zijn omstandigheden met zijn gezin. Geef moed en krachten en geloof om te rusten, om het werk weer op te pakken, om een diener te zijn van u. Tot opbouw van uw gemeente en verheerlijking van uw grote naam. Geef vreugde en blijdschap in het geloven en in heel uw dienst. Breid uw koninkrijk uit hier en wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen met kracht. Dit alles bidden wij u, Vader in de hemel, in de vergeving van al onze zonden. En wilt u ons alleen maar horen om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, die ons gezegd heeft, bid het in mijn naam en zeg dan maar, Vader in de hemel, u roepen wij aan om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 84 en daarvan vers 6. Psalm 84, vers 6. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Thank you.